Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden. Samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk.
Het is niet heel gek dat je met een hele complete selectie en een trainer met een hele duidelijke visie uiteindelijk weer op een niveau komt waar Barcelona hoort.
Donderdag 2 februari, tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. Vandaag met Wouter Boerkamp, Jaron Blonk
en Lars van Eijden.
Precies.
Jij gaat ook maar door, Lars. Je bent echt niet van het scherm te slaan.
Nee, ik ben niet van het scherm te krijgen. Ik bedoel, jij maakt de planning, hè? Stelt me extra vaak op deze weken. Hoe zit dat? Doe ik het goed?
Ik heb je gisteren nog aangeboden om eruit te blijven. Maar je wilde maar doorgaan.
Dat is waar.
Volgens mij heb je wel een soort van weekend, toch? Straks nog een pantelietje en dan...
Klopt. Morgen nog een kleine fulltimers meeting en dan zit het er wel op.
Dan is het even bijkomen.
Even bijkomen van al het voetbalgeweld. Jij hebt een prachtige trui aan, Jaron. Voor de luisteraars. Het is een atletiek club.
De Bilbao. Het is een thrift shop in Antwerpen. Daar loop je dan even naar binnen en... Heel eerlijk, ik heb daar nooit hele hoge verwachtingen
van. Dan kijk je vooral voor je vriendin.
Ja,
of
precies.
Zij kijkt voor zichzelf. Ja. En dan ga jij toch tussen de mannenkleren even kijken.
Een beetje neuzen. En toen dacht ik van, oh, vlies, dat is hip. Nou, ik denk dat ik doe alsof ik een hippe jongen ben. Dus ik dacht van, nou, even kijken. En toen zag ik dit logo. En toen wist ik, deze €12,50 gaat direct zo naar dit
winkeltje.
Het kan nog.
Ja, goed. Kan het nog voor Real Madrid? Want daar gaan we het even over hebben. Die staan natuurlijk aardig achter op Barcelona. Barcelona speelde gisteravond tegen Real Betis. En doe jij dit voor die ene comment? Die zei dat we het vaker over de La Liga moesten hebben.
Heb ik niet over nagedacht, maar onbewust natuurlijk wel.
Ja, precies.
Maar we luisteren gewoon.
Je wordt geïnfluenced.
Ja, sowieso.
Dus goed jongens,
we gaan het overslag gegaan.
Hebben over La Liga. Barcelona wint met 2-1 bij Real Betis. Een Barça met Busquets, Pedri, De Jong en Gavi. Die speelden hangend op links.
Ja.
De ideale invulling?
Maar ja, het is toch een beetje alsof Frenkie de Jong nu op een geleende plek staat, zeg maar. Dat eigenlijk het ideaal plaatje zou Gavi daar in principe spelen. En als je nu Gavi links aan de buitenkant gebruikt, zeg maar, is het toch een beetje een poldermodel oplossing, om het zo te zeggen.
Je maakt die rondo weer nog groter, want je hebt nog iemand die dat rondo model perfect beheerst. Niet negatief, want het voetbal van Xavi ziet er gewoon best wel goed uit. Hij heeft verschillende opties. Je merkt dat het team wat meer op elkaar ingespeeld raakt. Patronen die hij heel graag wil hebben, zie je nu heel duidelijk terugkomen. En je hebt gewoon weer te maken met de kampioenskandidaat.
Ja, zeker. Ze hebben een supermooie selectie. Gisteren heb ik een heel stuk van die wedstrijd zitten kijken. Ze voetballen ook eindelijk wel weer. Ik weet niet, ik krijg weer een klein beetje sympathie voor ze op het veld. Daarnaast misschien niet, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Hebben jullie dat ook?
Ja, eigenlijk wel. Maar dat komt ook wel heel veel door Gavi en door Pedri. Dat er toch weer twee jongens in staan die echt vanuit de club komen, zeg maar. En de aanwinsten die ze erbij hebben gehaald. Kijk, ik vind Lewandowski op zich, daar kan ik wel mee leven, zeg maar, dat die bij Barcelona speelt. Ja. Als hij nu voor, 120 miljoen Haaland hadden weggeplukt en nog 26 problemen hadden gehad met de inschrijvingen, zeg maar, had ik dat wat moeilijker gevonden. En voor Lewandowski is het...
Dat blijft hetzelfde toch, zeg maar, van het een, als ze Haaland hadden gehad, dan hadden ze in ieder geval nog een slimme aankoop gedaan. Dit is een 34-jarige speler die je voor 60 miljoen koopt, waarbij je nooit meer restwaarde voor gaat krijgen in de problematiek waar je al in zat. Als je Haaland had gehaald, dan had je in ieder geval nog restwaarde gehad en had het een logische investering.
Ik zit inderdaad een beetje in bedragen te denken, zeg maar. Ja, en ik zit nog een beetje te denken dat je Lewandowski die overstap ergens ook wel gunde om hem een keer in een andere competitie aan de slag
te zien. Ik vind het leuker om hem bij Barcelona te zien voetballen dan dat ik had gedacht.
Ja, eens. Hij vult het ook leuk in. Stond een tijdje droog en dan maakte gisteren echt een meer dan prima goal.
Ja man, dan ben je echt heel ad rem. Die corner belandt vlak voor zijn voeten.
Nou, ik had ook het idee dat het een variant was. Of dat, want Araujo kon hem nooit op doel koppen vanuit die
Hij verlengde hem wel heel bewust in ieder geval. Het was niet op goal. Maar de mooiste actie van de wedstrijd was denk ik toch wel Pedri. De paas van Rapinha door de benen heen. Even die korte voetbeweging. Hij gaat net niet om de keeper heen, die een fantastische wedstrijd keept.
Mm.
Maar dat is zoveel puur voetbal. En precies wat je zegt, alles waar we het net over hadden in het bestuur, vind ik echt net zo verschrikkelijk als wat er in Engeland en in Frankrijk gebeurt. Mm. Met Paris Saint-Germain. Maar puur de spelers, ja, daar staat gewoon weer een selectie wat redelijk fijn is om naar te kijken.
Jij hebt het, ja, ga je toch wat veer in je reeks steken. Je had het wel aanzien komen. Dat onder Xavi dat het wel weer goed zou komen, zeg maar, met Barcelona.
Ze hebben, het is denk ik de optelsom van de juiste aankopen doen. Want dat was zo. Koundé is gewoon een hele goede aankoop. Met Lewandowski koop je nog wel de beste spits van de wereld. En je hebt met Frenkie de Jong, Gavi en Pedri het meest getalenteerde middenveld. Met daarachter nog Busquets en Kessier. Ja,
op de flanken genoeg, hè, met Rapinha, Fati.
Ja, Ferran Torres. Dus de selectie is nu best wel compleet. Ja. Dus het is niet heel gek dat je met een hele complete selectie en een trainer met een hele duidelijke visie uiteindelijk weer op een niveau komt waar Barcelona hoort.
Ja. Ja, ik moet wel zeggen, als ik dan gisteren naar die wedstrijd zit te kijken, dan heb ik ook wel zoiets van, de Spaanse competitie is ook niet zo heel moeilijk meer. Ik zou het wel willen zien als zij, ja, ze liggen de Champions League, liggen ze al uit. Maar ik denk dat ze op dat niveau nog steeds tekort zouden komen. Eigenlijk. Dat ze nu echt ook heel weinig weerstand krijgen in Spanje.
Ja, weet je, ik weet niet of dat narratief zo waar is. Want als je kijkt naar Casemiro, dat was niet het beste van de drie middenvelders. Maar hoe hij nu de Premier League aan het slopen is.
Mm. Real Madrid en Barcelona, daar zitten nog wel de spelers die echt goed zijn.
Ja, ik snap,
maar als je naar Betis kijkt, dat liepen gewoon alle jongens die daar het verschil moesten maken. Die liepen er 3-4 jaar geleden, liepen die er ook al rond. De Fekir en de Borja Iglesias en Canales en dat soort spelers. Ja, dat gebeurt daar gewoon niet zo heel veel. Atletico Madrid is heel ver weggezakt. Villarreal wordt leeggekocht. Valencia staat net boven de streep. Er zijn gewoon alleen Atletiek Bilbao. En Sociedad is misschien nog een beetje.
Kijk, in de breedte is het echt een stuk minder geworden. Yeah. En dat komt onder andere door de Premier League, zeg maar, die al die toptalenten voor honderden miljoenen daaruit halen. Of tientallen miljoenen. Dus in de breedte is het zeker wel minder geworden. Want ze kunnen gewoon minder uitgeven aan transfers. Maar alsnog, Villarreal won vrij recent nog de Europa League. Dus Villa, die heeft een patent op die competitie. Real Madrid heeft 8 jaar of 6 zo vaak die Champions League gewonnen in de afgelopen 10 jaar. Dus ik denk, ja, het is wel een stuk minder dan dat het 10 jaar geleden was. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk ook dat de competitie een stuk meer naar beneden wordt gepraat dan dat die daadwerkelijk is.
En hij krijgt ook even iets minder aandacht doordat Barça minder goed heeft gedaan in Europa, toch? Dus Real Madrid, dat heerste die competitie, daar kijk je er minder graag naar. Dus vallen al die pareltjes die echt nog wel verstopt zitten bij heel veel van die clubs je niet op. Ik kijk echt bijna nooit meer La Liga.
Nee.
Ik geef mijn voorkeur aan de Premier League, maar ook aan de Serie A en de Bundesliga.
Ja, ik kijk ook nog echt specifieke wedstrijden, zeg maar, zoals de laatste keer Sociedad, toen het gerucht ging dat hij de Blind er naartoe ging. Om even te kijken hoe die spelen, zeg maar. Valencia wel eens voor Kluivert. Maar daar zit ook best wel wat leuke talenten in. Alleen ja, qua niveau is dat nog wel ver verwijderd van Barcelona. En,
100%. Kijk, Valencia is denk ik het schoolvoorbeeld van een slecht geleide club. Die Lim, die heeft die club helemaal kapot gemaakt. Het was een club met een fantastische jeugdopleiding. Altijd oog voor de nieuwe talenten. En had eigenlijk altijd de derde club van Spanje.
Schitterend stadion. Ze hebben nu ook nog dat stadion dat al gebouwd is voor.
Ja, nu over Mostella.
Ja, dat ligt daar als een soort bouwput. Een soort spookstadion. Moet steeds afgemaakt worden, maar dat is allemaal gedoe. Maar bij Barcelona gaat het op financieel gebied ook nog steeds niet goed. Gavi speelde tot het einde van de afgelopen transferwindow op leenbasis, op buurbasis bij Barça 1. Nu heeft hij zijn contract verlengd. Nog heel gedoe of ze hem konden inschrijven. Uiteindelijk door de rechter goedgekeurd.
Ja.
Maar de bond kan nog een hoger beroep.
Nou, eigenlijk door de La Liga afgekeurd.
Ja.
En na in de beroep te zijn gegaan bij de rechter is het goedgekeurd. Dus het hele idee was volgens mij dat het contract van Gavi gaat per volgend seizoen in.
Ja.
En dat ze dan op een of andere manier, ik weet niet hoe, maar 200 miljoen euro boven het vastgestelde salarisbudget zouden zitten. En dat dus een probleem zou vormen. En daar is de rechter dus voor gaan liggen. En ze kunnen eventueel weer in beroep gaan. Dan heb je nog een situatie dat je misschien niet kan inschrijven en dat die ook weer transfervrij is. Die regels zijn echt heel raar.
Dit is alleen in Spanje op deze manier.
Ja, en uiteindelijk maak je ook die competitie.
Maar zij proberen het wel te reguleren.
Kijk, het hele ding is, zo zou het moeten zijn. zeg maar, zij zijn het voorbeeld van wat wel goed is. Van oké, je mag maar een x-percentage van je omzet uitgeven. Want dan kan een voorbeeld als Chelsea, City of Paris Saint-Germain kunnen niet gebeuren. En wordt de verdeling tussen de Europese competities veel gelijker. Het is nu, kan je 350 miljoen uitgeven in één transferperiode, 611 in twee transferwindows. En je hebt een heel nieuw elftal.
Mm.
Ja, dat heeft niks meer te maken met eerlijke concurrentie. En dit is een veel eerlijkere manier. En ja, ze doen nog steeds allemaal boevendingetjes. Maar ja, hier moeten ze in ieder geval boevendingetjes doen.
Mm.
Om daar te komen.
Ja. Ja, het is ook wel een beetje die voorzitter natuurlijk, die Javier Tebas. Die probeert wel op allerlei manieren te reguleren. Maar uiteindelijk wordt hij wel telkens teruggefloten of weet Barcelona inderdaad toch weer een manier te vinden om er onderuit te komen.
Ja, dat klopt. Maar ze hebben daar, het kost ze veel geld. Ze hebben volgens mij 20% van hun uitzendrechten voor de komende 20 jaar verkocht.
Ja.
Voor die laatste dingen. Dus ja, het kost ze veel geld. Maar dat trucje heeft ze ook heel veel geld gekost. Mm. Zeg maar, echt daadwerkelijk aandeel. En dat doet ze op den duur pijn.
Ja.
Ik denk dat het heel dom beleid is. Maar dat is een ander verhaal. Chelsea, die heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Die denkt bij zichzelf, ja, we gaan. En er zit 600 miljoen wordt er uitgegeven.
Ja.
Dat is echt wel wat anders dan de situatie bij La Liga. En denk ik een mooi voorbeeld voor de rest van de...
Hey, Barça staat nu gewoon 8 punten voor op Real Madrid. Dat vanavond nog in actie komt tegen Valencia. 5 punten. Ik had voor het eerst het gevoel van, oeh, dit Barça loopt gewoon weg bij Real Madrid. Is dat dan een realistisch beeld?
Nee, het voelt een beetje alsof Real heeft zijn typische Real-dip. Beginnen goed, vallen daarna terug, spelen wat wedstrijden gelijk. Of net niet, voor mij ook een paar verloren, dat weet ik niet, zeg nu niet helemaal zeker. Mm-hmm. Maar dat is het een beetje. Ik heb niet het gevoel dat dit al gelopen is.
Ook niks gehaald in de winter. Hebben op zich problemen op linksback. Mandi is geblesseerd, Alaba is geblesseerd. Dus gaan ze waarschijnlijk met Camavinga op linksback spelen. Voelt dan ook wel een beetje als je achter staat. Geen aankopen doet. Mm. Wat Real Madrid bijna nooit doet. En een beetje moet improviseren in de opstelling. Dat je dan een beetje achter de feiten aanloopt.
Ja, maar ik denk dat het dit jaar ook echt zo is. Omdat Barcelona... waarschijnlijk niet echt meer een dip gaat krijgen of niet heel veel punten gaat laten liggen, omdat ze gewoon ja, buiten Real Madrid niet echt genoeg concurrentie hebben.
Ze waren ook wel kwetsbaar, hè? Ze waren, zeker die eerste seizoen zelf, hebben ze ook echt een periode gehad rond de Champions League wedstrijden waar ze echt verdedigend nog steeds even kwetsbaar waren als in 2015. Dus ik denk niet dat alle problemen weg zijn. En ik denk dat met het drukke spelschema, straks misschien weer een tegenvaller, best wel een jonge selectie, dat er echt nog wel een dipje gaat komen. En Real Madrid is zo solide. Die gaan uiteindelijk weer in dat ritme komen. En al die kutwedstrijdjes wel winnen. En dan gaat het denk ik nog heel erg spannend worden. Maar het blijft wel heel gek. Bijvoorbeeld als je ziet dat Cancelo beschikbaar was.
Mm.
En je hebt een rechts- en een linksback positie. En de beste rechtsback ter wereld ongeveer is beschikbaar.
En je, ja.
Of in ieder geval in de top 5 beste backs. Ja, dan is het opvallend dat je Real Madrid daar niet tussen hoort.
Ja. Zegt misschien wel ook wel wat over Bayern. Dat die nog steeds aantrekkingskracht hebben om dat soort spelers bij Madrid weg te halen.
Houden. Ja, aan de andere kant. Ik denk als Real Madrid was gekomen dat hij misschien wel liever daarin was gegaan, toch?
Mm. Ja.
Of denk jij niet?
Ja, weet ik niet, man.
De aantrekkingskracht van Real Madrid blijft altijd groter dan alle andere.
Ja, voor mij ook, maar ja.
Ja, het is,
of Barça.
Maar denken jullie dat het al gespeeld is dan?
Ja, ik wel. Ik denk, ja...
Oh?
Ik denk dat, we kunnen Barcelona wel tot kampioen uitroepen.
Nou, we hebben tenminste al een titel.
Ja, ja.
Titelrace tussen FC Barcelona en Real Madrid is gespeeld.
Ik wil nog wel even één dingetje. Want stel, nou, ze worden kampioen of ze halen sowieso de Champions League. Dat is wel duidelijk. Waar zie jij ze dan volgend jaar in de Champions League, zeg maar? In de top hoeveel? Top 8? Of horen ze daar nog niet bij? Als ze dezelfde houden, selectie bij elkaar. Gavi, Pedri ontwikkelen zich door. Araujo.
Ik denk dat ze nog twee spelers nodig hebben en dan ben je gewoon weer
achterin.
Kwartfinale, halffinale materiaal. Want de pure selectie met Koundé erbij, Araujo die het heel goed doet, Christensen, dat vind ik niet heel goed, maar dat is wel goed genoeg, zeg maar. Zeker als daar een nog betere komt of je krijgt een nog betere rechtsback waardoor Koundé naar centraal kan. Met Baldé vind ik echt een hele goede voetballer uit de eigen jeugd. Middenveld is vrij compleet met Gavi, Pedri, Frenkie. En Kessié. Ja, en de aanval spreekt voor zich. Misschien nog een jong, getalenteerde spits extra voor achter Lewandowski. Ja, dan ben je wel Je hebt gewoon echt een Champions League elftal.
Ja, oké. Okay. We gaan het in de gaten houden. Dan gaan we nu terug naar onze eigen Eredivisie. Gisteravond RKC, dat thuis won van Go Ahead Eagles. Op zich best een lekker potje, zeker de eerste helft, toch Wout?
Ja, ik ben in slaap gevallen in de eerste helft.
Na de eerste helft?
Nee, in de eerste helft. De eerste helft was echt niks, man.
Ik heb de eerste helft liggen kijken. Ik vond het prima.
Zo, er gebeurde helemaal niks in de eerste helft, behalve die goals. Behalve die goals gebeurde er echt helemaal niks.
Je had dat VAR-moment met Del vlak voor die 1-0?
Ja, oké. Okay. Maar dat was één moment. Nou, dat werd gewoon verkeerd beoordeeld. Best wel cruciaal trouwens, zowel voor deze wedstrijd als voor het hele naar beneden kijken of richting playoffs kunnen kijken.
Maar vond je het een strafschop?
Ja, toch.
Ja, 100%. Dus hij werd echt gewoon omvergelopen door de Newport. Die echt op dat moment gewoon echt een verkeerde inschatting maakte.
Hoezo?
Het ding is dat de VAR hem niet terugdraait omdat hij het geen 100% fout vindt. Jullie zeggen allebei ja 100%.
Ja, 100% fout. Ja. Nee, dat was wel duidelijk.
Maar de scheids, dat vind ik altijd het meest kwalijk. Hij had dit toch ook weer in eerste instantie kunnen zien. Heel veel scheidsrechters, dat is een beetje mijn gevoel. Heel veel scheidsrechters denken nu van, oeh, ik fluit niet, want dan kan de VAR er nog naar kijken. En de VAR denkt, ja, is geen 100% fout, want is naar eigen interpretatie. Ja. Dus ik roep hem niet. Maar dus worden dit soort dingen geen penalties meer.
Het hele ding is, niks is een 100% fout. Dus dat is ook weer heel erg makkelijk van de VAR.
Alleen buitenspel en
ja,
zo.
Maar dat is heel makkelijk vanaf de VAR om het achter te verschuilen. Maar van wanneer is dit dan wel? De bal is er niet, hij is te laat, hij loopt hem omver, waardoor hij niet bij de bal komt, is een overtreding. Het is het schoolvoorbeeld van een overtreding. Alleen in het penaltygebied krijg je altijd een soort van rare discussie. Is het wel zwaar genoeg?
Mm-hmm.
Nee, het is een overtreding. En hij doet het in het strafschopgebied. Dus het is een panel. 100%.
Ja.
Dus ik vind het niet heel gek dat als scheidsrechter dat net niet helemaal goed beoordeelt, omdat hij net niet in de juiste positie staat, dat hij dan niet fluit. Want andersom draait de VAR niet terug. Zeg maar, als het een twijfelgeval is, dan gaat de VAR niet terugfluiten.
Als hij nu had gefloten, dan had het inderdaad 100% niet teruggedraaid.
Nee, ja, en als hij dan net verkeerd
de verhoudingen zitten gewoon scheef. Tussen scheidsrechter en VAR.
Ja,
VAR. Een ongezonde relatie is er gecreëerd.
Ja.
Zo.
Ja.
Nou, daar maken we even een statement van.
Ja.
Maar goed, dat speelde wel een rol in die wedstrijd. Maar je hebt los van het VAR-moment, je hebt de twee goals, waarvan die van Seuntjes heel knap is.
Goed binnengeschoten.
Ja.
Sowieso, Mats Seuntjes bij RKC. Eerste seizoen zat bij Fortuna echt niet op zijn plek. Nu bij RKC wel weer.
Niet op zijn plek. En privéomstandigheden natuurlijk. Die allebei een grote rol hebben gespeeld. En,
waarbij de privéomstandigheden nu gelukkig.
Ja, dat ook.
Goed gaan.
En hij zit iets dichter bij huis. En hij zit in een elftal waar ze gewoon hem op een voetstuk plaatsen. En dat hij in een perfecte rol wordt gebruikt. En dat.
Ja.
Samen met Kramer, dat is wel een duootje hoor.
Ja man, maar sowieso, hij oogt ook weer gewoon frisser en vrijer. Wat goed voor te stellen is.
Ja, en de manier waarop hij de bal afrondt, dat is echt gewoon topclubwaardig. Want als je ziet hoe klein het gaatje was tussen de lange en de paal. En hoe die bal, die bal kwam ook wel perfect teruggetrokken door Ukili, moet ik er ook al bij zeggen.
Zeker.
Maar dit is echt, ik weet niet.
Die van Fontan was mooier toch?
Ja, die is wel mooi. Hè? Maar ik denk als je hier zo'n expected goals waarde aan moet hangen, zeg maar bij Seuntje, was die heel laag geweest. Want het is
maar ik doe bij mooiheid, bij ieder geval doelpunten, kijk ik nooit naar de expected goals waarde.
Ik wel.
Ja?
Ja, ik begin altijd eerst even kijken. Tuurlijk, de oogtest zegt, geniaal.
Wondergoal.
Maar, de data.
Ja.
Was dit wel echt zo knap?
Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er normaal gesproken ook helemaal niet van. Maar ik wilde het juist uitleggen dat dit echt rete knap was.
Ja, ik snap
het. En dat mensen het onderschatten. En die van Fontan inderdaad. Ja, dat zie je eigenlijk bijna nooit meer. Dat iemand binnenkant voet die bal zo in de kruising kan leggen, zeg maar.
Heb je alweer bijna meer de factor meer geluk dan wijsheid bij. Terwijl hij wil hem ook gewoon schieten, maar...
Het is gewoon, dat is het. Alles is bewust. Zijn loopactie is bewust. De manier van schieten is bewust. De plek waar hij de bal wil hebben is bewust. En dat maakt die goal zo fantastisch.
Want... En die vrije trap wordt ook nog perfect neergelegd.
Ja, precies.
Die Edvardsen heeft echt een waanzinnige traptechniek, man.
Alle facetten klopten.
Hey, RKC gaat na een uur met een extra aanvaller spelen. Is dat de hand van de special one, Jozef Oosting?
Nou ja, absoluut. Ja. De special one van Waalwijk. Eigenlijk wel. Gek genoeg.
Ja.
Ik weet niet of hij deze bijnaam heel erg gaat adopteren.
Ja, die heb ik hem toch al een paar weken zit ik hem dicht te geven.
Het is eigenlijk een beetje het doel dat hij het zelf ook gewoon gaat zeggen.
Ja.
Van ik ben toch de special one van Waalwijk. Dan hebben we ons doel bereikt. Maar het is wel een trainer die heel veel omzettingen doet. En die best wel voorzichtig zeg maar in die wedstrijd begint met 5 verdedigers. Go Ahead had in principe ook wel een beetje het veldoverwicht totdat hij die omzetting doet. En dat doet hij veel vaker. Dus ik weet ook zeker als hij op achterstand was gekomen, had hij nog een van de twee centrale verdedigers had hij een aanvaller erbij gezet. Dat doet hij zo vaak. Hij heeft altijd een plan. En hij weet best wel vaak een wedstrijd te doen kantelen. En dat was in dit geval ook zo.
Ja. Kramer maakte 2-1 op aangeven van Seuntjes. Jij zei het al even, dit kan wel eens een tandempje gaan worden.
Ja, het is al een tandempje. Kramer die scoort heel makkelijk. En Seuntjes is los van afmaken ook heel vaak de aangever. Ook bij de 3-1.
Ja, man.
Dus hij bepaalt eigenlijk alles bij.
Ook weer een mooie 3-1 hè, van Okili.
Ja.
Mooie goal.
Als je dan toch je eerste in de Eredivisie moet maken, schiet hem dan ook meteen van die afstand onderkantje lat binnen. Ik vind het ook echt een waanzinnige speler om naar te kijken. Gewoon puur qua stijl. En hij is zelf volgens mij redelijk ambitieus. Hij zei ook van, ik wil hem in de kijker spelen. Ja. En,
de lab moet omhoog.
Ja, ik zou hem best wel graag bij minimaal subtop willen zien. Ook onder een goede training kijken hoe ver hij kan komen. En ik denk dat hij fysiek...
Onder een goede trainer? Noem jij Jozef Oosting nou geen goede trainer?
Hij moet... Ook naar de subtop en onder een goede trainer. Twee voorwaarden. Okay. En kijken hoe ver die kan komen.
Maar Kramer zegt zelf hè, over de prestaties van RKC. We hebben de 16e of 17e begroting. Onze doelstelling is handhaving. Nou ja, ze staan nu echt een stuk boven de streep. Veel punten los. Moeten ze omhoog gaan kijken?
Ja, tuurlijk man. 16 of 17e begroting. Dat is zo verstoppertje spelen. Iedereen kan toch zien met welke spelers...
Ik snap het wel in deze fase.
Tuurlijk, van. Ja, maar met welke spelers zij op het veld hebben staan. Dat heeft niks meer te maken met 16 of 17e begroting. Dat is gewoon qua selectie. Is dit gewoon een minimaal onderkant linker rijtje. Dus dan moet je ook wel gaan nadenken over play-offs. En Kramer
maar
was voorzichtig.
Onderkant linker rijtje? Gewoon, ik vind dat ze een hele goede selectie hebben neergezet. Met weinig budget. En ik vind het heel erg knap wat ze daar doen. Van Mosseveld en de Special One. Maar onderkant linker rijtje, moet dat de doelstelling zijn of moeten ze daar sowieso eindigen?
Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat een achtste...
Vind jij dat ook?
Wat een hot take.
Ja, een hot take, Woutje.
Kijk ook hoeveel kwaliteit ze hebben op het middenveld en in de aanval. Hoeveel keuzes ze hebben. Ze hebben Seuntjes en Kramer, maar Belhassani heeft ook al voorin gestaan. Die kan er op het middenveld nog bij. Die was nu geschorst. Ja. Je hebt voorin heb je nog Lobete als extra optie. Die Biret van Arsenal. Die heeft ook al best wel een paar hele leuke dingen laten zien. Dus zij hebben gewoon best wel veel keuze. Alleen achterin is het wat minder dik bezaaid. Zeg maar. Daarom speelt Nieuwpoort gisteren ook een gigantisch verschil met Van der Buijs. Die ook weer steeds beter begint te draaien.
Ja.
Dus ze hebben echt wel een leuke selectie. Hoor.
Nee, ik denk dat ze het heel erg goed doen. Het zijn alleen allemaal spelers. Maar van als wij hadden gezegd dat Belhassani, Kramer en Seuntjes niet hadden uitgekomen... Zeg maar, wat ook wel eens gebeurd is bij andere clubs.
Mm-hmm.
Zeg maar, dan hadden we gezegd van ja, het zijn allemaal spelers die net niet meer zijn. Dus het ligt heel erg aan hoe ze dit hebben neergezet en hoe ze het hebben gescout. Alleen, ik denk dat we de selectie nu op de waarde schatten die we schatten. Omdat RKC het zo perfect gedaan heeft met Oosting en Van Mosseveld. Die selectie samenstellen.
Ja, Mo Allag volgens mij, die staat op TD.
Ja.
Van Mosseveld, algemeen directeur.
Maar ja, precies. Maar in ieder geval... Ik denk niet dat zij de onderkant linkerrijtje horen, maar dat zij een samenstelling hebben gecreëerd waarbij ze dat kunnen bereiken.
Ja, oké. Okay. Nee, als club, zeg maar, en met middelen, dan zouden ze er eigenlijk elk jaar tegen degradatie moeten strijden, zeg maar. Maar doordat ze zo'n goede selectie hebben neergezet, mogen ze denk ik ook wel wat naar boven kijken.
Nee, 100. Maar ja, waarom zou je dat zeggen?
Ja.
Ja echt, waarom? Zeg maar, je verliest 4 wedstrijden en je staat 14e.
We gaan
ik vind het jammer, man. Ik hoor graag zo'n Okili lekker ambitieus over play-offs praten. Man.
Ja, hey, we gaan van de ene kale trainer naar die andere kale trainer. Die in Manchester, die op een iets hoger niveau acteert. Hij heeft zijn eerste finale gehaald gisteren. Versloeg Nottingham Forest met 2-0 nadat hij eerder al met 3-0 was gewonnen. Hoe knap is dat?
Van alle prestaties, zeg maar, is de Carabao Cup...
De minst knappe.
De minst knappe.
Maar wel goed voor United om weer te proeven wat... prijzen kunnen winnen is, toch?
Ja, ja. En dat is het denk ik met name. Zeg maar, dat je in zo'n korte tijd al gelijk iets tastbaars kan neerzetten. Dat is heel erg lekker voor je positie. Die is er natuurlijk al heel erg goed, want heel Engeland loopt met hem weg. Als Roy Keane positief over je is, dan kan je echt wat.
Het is ook wel fijn dat dat gedraaid is. Want in het begin zat hij toch een beetje op Team Ronaldo, zat hij. Ja. Helemaal aan
klopt,
het begin.
Omdat dat oud teamgenoten waren en die val je niet af. Maar nu zei hij, toen hij binnenkwam had United een dieptepunt bereikt. Nu hangt er een nieuwe energie. De manager heeft nieuwe accenten gelegd. Dat momentum, die feel-good factor, is terug bij de club.
Ja.
En dat voel je ook wel echt overal. Hebben jullie dat tekenfilmpje gezien? Dat circuleerde op Twitter hoe Ten Hag die club heeft aangepast.
Nee, nee.
Was echt een heel grappig filmpje. Ik ga hem even opzoeken en we zetten hem in de link van de beschrijving. Martial terug. Balen voor Weghorst dat zijn kopbal in de eerste
was best wel een knappe kopbal op aangeven van Fernandes. Ja.
Doet Weghorst het nu aardig of niet goed of wel goed? Hij speelt natuurlijk veel.
doet, ja. Hij doet precies toch naar behoren wat Weghorst
waar hij voor gevraagd is.
Ja.
Ja, het probleem is dat nu Martial gewoon weer klaar staat. Dus dan, dat betekent wel dat hij vanaf nu denk ik gewoon weer bankzitter is.
Ja, bankie gaat.
Ja, en hij had er wel echt heel veel moeten maken, zeg maar, om dat nog een beetje af te wenden.
Dat is niet gek, toch? Maar dat vindt hij zelf denk ik ook gewoon.
Ik denk dat als hij een beetje realistisch is, dan weet hij dat hij niet eens spits van Manchester United is.
Ik denk
het niet, maar dat heeft hem ook gebracht bij Manchester United. Dus wat dat betreft is dat alleen maar iets heel erg goeds.
Ja.
Als jij de enige bent bij Emmen die nog in gelooft dat je dat ooit kan bereiken, ja, dan ben je knettergek. Maar als je het waar maakt, dan is dat knettergekke wat je daar brengt.
Ja, nee, absoluut.
Meer goed nieuws bij United. De return van Jadon Sancho.
Ja, fijn.
Hij heeft natuurlijk hier in Nederland getraind. Dat zagen we allemaal op social media circuleren. Lag er echt een hele tijd bij of uit. Je zag Ten Hag en Sancho vlak voor dat moment ook even aan die zijlijn staan, lachen. Denk je dat dat ook de hand van Ten Hag is? Dat hij hem echt even de ruimte en de vrijheid heeft gegeven om zichzelf terug te vinden?
100%. Ik vind dit een van de moeilijkste en een van de mooiste cases tegelijkertijd. Want zat, buiten zijn blessure zat er ook wat mentaal.
Ja.
Niet helemaal lekker.
Ik was al bang zeg maar, dat hij misschien wel niet helemaal terug zou keren. Of dat het nog langduriger zou zijn. Dus wat dat betreft best positief dat hij al terug is op het veld.
Ja, en die ruimte daarvoor bieden. En dat ook bespreekbaar maken.
Dat durven inderdaad.
Dat durven als aankoop van 100 miljoen. Waar zoveel, er zit zoveel druk op je schouders. En hoe Ten Hag daarmee is omgegaan. Wat bij Transfer Deadline Day hadden we het er ook over. Wat voor trainer Ten Hag was.
Mm-hmm.
Met, hoe heet het, Leon de Kogel. Die vertelde daar ook van, ja, het is best wel een warm man. Zeg maar, als ik dan een keertje, mijn kindje was een keer ziek, dan hoefde ik niet te trainen.
Mm.
Of ik zat er even niet zo lekker in, stuurde die mijn huis en dan zegt hij, morgen train je dan maar 2 keer. Ik denk dat hele menselijke, dat in zo'n hele grote club, echt wel een verandering is. En dat voel je wel helemaal doorsluipen.
Ja. Ja, ik vind het ook heel erg mooi. Ik hoop zo erg dat we weer glimpen van die Jadon Sancho gaan zien die
Sancho
bij Dortmund was. Rafael Varane, centrale verdediger van Manchester United, heeft vandaag aangekondigd te stoppen met zijn interlandcarrière bij Frankrijk. Was natuurlijk al heel lang actief in het Franse elftal. Jammer?
Ja, sowieso jammer. Ook omdat hij juist nu bij United, dat je gewoon af en toe ziet dat hij echt zijn topvorm benadert. Het was volgens mij ook tegen City dat hij echt fantastisch was.
Hij is nog maar 29 ook, hè?
Ja, ook nog. Dus dat, ja, voor Frankrijk is het best wel zonde. Hoewel ze schijnen daar nog wel een centrale verdediger te hebben als backup. Ik weet niet precies wie, maar ze schijnt er wel eentje te zijn.
Dat is het hele ding natuurlijk. Maar je hebt er nog 48.
Ja.
Als er dan een land is die een centrale verdediger verliest.
Maar ook hij zegt, hè, ik heb best last van fysieke, maar ook mentale slijtage. Ben natuurlijk altijd weg. Wil meer tijd voor zijn familie, voor zijn gezin.
Ja,
dat vind ik wel mooie dingen.
Ja, ook aan een stuk doorgegaan natuurlijk na het WK. En hij was er heel snel weer bij. Sneller ook dan Lisandro Martinez. Dus wat dat betreft is het ook best wel logisch. En waarschijnlijk is dit een besluit waar je na 2 jaar achterkomt van... Hey, ik mis het toch nog wel. En ik wil mijn laatste WK nog mee gaan maken. En dat hij bijvoorbeeld na DK dat hij gewoon terug is.
Oh, dat kan ook.
Ja.
Hij won het WK natuurlijk in 2018. Speelde uiteindelijk 93 interlands voor het Franse nationale elftal.
Hij is al zo vroeg in de top. Hè? Want volgens mij komt hij van Nantes naar Real Madrid. En daar is hij gelijk gewoon in de basis gekomen vanaf begin 20 jaar.
Ja, Lans.
Wist dat het geel shirt was?
Met rood.
In dit geval wel.
Hey, er gaat niets boven Groningen, behalve transferwaardes. En in Groningen bij het Groningse bureau Beber, of B-E-B-R, hebben ze een systeem ontwikkeld waarmee het clubs denken te kunnen helpen op de transfermarkt. Marije Haak is oprichter van dit systeem. Ze werkt samen met een team van wetenschappers die software systeem ontwerpt. Ik ben niet per se heel erg van al die formules en zo. Dan heb ik altijd eerst zien dan geloven. Het klinkt wel interessant. Het leest wel interessant weg.
Het leest zeker interessant weg. En eigenlijk, als we kijken nu naar waardebepaling in de voetbalwereld, zitten we vaak op transfermarkt te kijken.
Ja.
En als je kijkt naar dit systeem... dan lijkt het wel alsof zij op een betere manier zeg maar die waardes kunnen vaststellen. Maar ik zie het eigenlijk een beetje dat spelers dan een soort aandelenkoers zijn. En dat ze dan door hun prestatie, zeg maar, dat ze dan ook op basis van dit systeem bepaalde waardes gaan aannemen.
Ook bijvoorbeeld, ze nemen Google Trends mee in de berekening.
En buitenspel staan volgens mij ook.
Precies, echt alles. Dus er wordt echt naar de waarde op en buiten het veld gekeken. Er wordt ook gekeken naar, oké, voor welke club zou jouw speelstijl dan interessant zijn? Want daar kan je hem dan gaan aanbieden. Oeh, die club geeft helemaal niet zoveel geld uit. Dan toch weer niet. Dus het is een best interessant systeem. Wat vind jij ervan, Johan?
Ja, het is een beetje het verdatariseren van alles. Alles moet meetbaar worden. Mm. Alles.
Maar dat is toch beter dan dat Manchester United zegt, oh, 100 miljoen voor Anthony.
Ja, maar dat gebeurt nog steeds. Want, want Anthony zal niet op 100 miljoen in dat systeem komen.
Ja, dat weet je niet. Bijvoorbeeld Xavi Simons staat hier op 25,6 miljoen.
Ja, maar dat is dus best wel, in mijn ogen dan best wel laag. Juist laag voor de hype die er nu is. En op het moment dat Chelsea...
Ja, maar als je naar zijn contractsituatie kijkt en dat hij bij Paris Saint-Germain...
Maar het is de onderkant, van, van zijn waarde. Weet je wat het ding is? Het blijft zo subjectief. Want de waarde van een speler zal nooit de waarde zijn die bepaald wordt. Of in ieder geval heel weinig. Omdat spelers die spelen weinig, dus die worden voor onder hun waarde verkocht. Mm. Of ze spelen, ze zijn nu juist heel goed. Dus je koopt ze nu voor het perfecte bedrag. Maar als je Kökçü nu einde van de januari had gekocht, dan had je hem voor 45 miljoen moeten verkopen. En hij is denk 30 waard. Dus, ja, wat zegt zo'n waarde ook?
Ja, sowieso. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Seuntjes waar we het net over hadden. Die was bij Fortuna denk ik nog geen 2 ton waard. En als je hem nu bij XC ziet, is die waarschijnlijk 1 miljoen waard. Dus wat dat betreft... En sowieso het beoordelen van spelers op data. Denken jullie dat dat ooit helemaal nauwkeurig kan? Of dat je dat scouten op basis van... Ik geloof daar ook niet zo in. Ik zit een beetje Ted van Leeuwenlijn, zeg maar.
Nou ja, niet Ted van Leeuwenlijn, want die doet gewoon niks met data. Dus Pieter Visser bij de Core Podcast zei die ook. Van data is... wel degelijk van cruciaal belang. Alleen gewoon gaan kijken met je ogen. En hoe iemand is en hoe iemand tegenover je zit en hoe die je in de ogen kijkt, is ook gewoon heel erg belangrijk.
Sowieso, als je ook een slimme club was geweest, want ik geloof dat Gakpo op 51 miljoen of zo stond en dat hij rond die prijs is verkocht aan Liverpool. Terwijl je het eigenlijk als club al moeten weten, Gakpo is op het WK niet in één keer een andere speler geworden. En ook niet tijdens dit seizoen bij PSV. Ook niet toen hij een keer een Champions League wedstrijd niet leverde. Dus het is altijd dezelfde speler geweest. Dus een slimme club had hem in de zomer al gehaald voor, nou, laten we zeggen, 38 miljoen.
Maar dat, ja, tuurlijk kan je dat voorzien. Maar je kan toch nooit voorzien dat iemand dat ook op net dat podium hoger, dus het WK voetbal dan weer laat zien.
Ja,
of jij bij PSV of dat, de Nederland zelf.
Dat denk ik dus wel.
Ja, dat denk ik wel.
Ik denk dat je het kan inschatten.
Maar je kan toch nu zien dat Xavi Simons een hoger niveau aan kan? Je kan toch nu zien dat Kudus een hoger niveau aan kan?
Ja, maar hoe vaak pakt het dan niet... dat het toch net niet is.
Nou,
het
hangt er vanaf hoeveel je gaat betalen. Zeg maar van, als jij nu 20 miljoen voor Kudus betaalt, dan heb je een fantastische speler voor een fantastische prijs. Als je nu 45 miljoen voor Kudus gaat betalen, dan betaal je heel veel. Dan is het, gaat hij dat eruit halen? Dat denk ik niet. Dus de prijs bepaalt ook wat de prestaties van een speler gaat worden.
Ja.
Want als je Maguire voor 40 miljoen had gekocht, had nog steeds een kutaankoop geweest. Maar dan had het niet de kutaankoop van 100 miljoen geweest.
Ja. Nee.
Dus de prijs bepaalt.
Ja, dat snap ik. Maar dan kan je toch nog... Je kan het nooit zeggen, toch? Je weet het nooit zeker.
Nee, ja, eens. Kijk,
en dat maakt de voetbalwereld en het speculeren over transfers ook zo leuk.
Het hele ding met dit is... van uiteindelijk, een transfer bestaat uit zoveel variabelen. Dus gewoon honderden. Maar ook achtergrond, waar is die opgegroeid? Hoe is die in de groep? Zeg maar. En je kan maar zoveel variabelen weten. Dus je doet nu net alsof je een exacte wetenschap aan het doen bent.
Ja, dat is goed.
Zeg maar van... Nou ja. Terwijl je hebt nog steeds maar 40% van de som. Maar je zegt wel, met die 40% van de som...
Ja, ik denk nog minder dan 40%, is eerlijk gezegd. Ja.
Maar in ieder geval maar een heel klein deel van.
Maar oké, een klein voorbeeldje dat Marije Haak geeft. Geen familie van Tony. Dus stel, er blinkt een middenvelder uit bij FC Twente of FC Groningen. Dan kan het zijn dat de speelstijl van 1899 Hoffenheim of Swansea City goed bij deze speler past. Maar als die clubs doorgaans lage transfersommen betalen, dan vallen die af. Dus kan Torino bijvoorbeeld een betere optie zijn, omdat die club makkelijker hoge afkoopsommen betaalt. En... als ik dit zo dan lees, dan denk ik dat het ook wel weer een best interessant systeem kan zijn voor zaakwaarnemers bijvoorbeeld. Oh, waar moet ik mijn spelers gaan aanbieden en waar kan ik het beste met ze op de boemel?
Ja, dat ben ik met je eens. Ik ben ook heel benieuwd op basis van dit hele verhaal, zeg maar, wat Bart Vriends, Maarten de Fokkert, ja, en Thomas Verhaar kan eigenlijk al niet meer als assistent, maar wat die waard zouden zijn.
Ja.
Misschien is dat nog een...
Weinig. Toch? Maar wil je dat bij de redactie van de Core Podcast neerleggen? Broes, hoor je het? Oké. Hey, een negatief voorbeeld nog over data van Marc-Jan Flederis. Als een rechtsback onze rechtsbuiten aanspeelt, geldt dat als een paas vooruit. Ja. Wat in de data iets positiefs is. Maar als de rechtsbuiten 3 man in zijn rug heeft, niets kan en de bal verliest en wij vervolgens een goal tegenkrijgen, is het niet zo positief. Toch staat er in de data nog steeds dat de rechtsback een goede paas heeft gegeven. Terwijl je met je eigen ogen kan zien dat dat niet zo is.
Ja, nee, dat ben ik ook helemaal mee eens. Dat heel veel... data gewoon wordt gebruikt, terwijl dat helemaal niet op die manier te interpreteren. Zelfs met paaszuiverheid en dat soort dingen. Ja, ik kan wel 90% paaszuiverheid hebben, maar als je elke keer de bal naar de rechtercentrale verdediger speelt, dan...
Ja, bij Bessie is dat bijvoorbeeld zo. Hè?
Ja.
Bessie heeft qua paasnauwkeurigheid echt wel een hoog percentage,
hoger dan Blind, volgens mij. Dat tweet Leon de laatste. Ik denk dat het een grapje was, maar soort van.
Nou ja, maar dan krijg je... Leon snapt ook wel dat, want Bart Sanders reageerde direct onder van ja, maar dat is zijn alle pasen. Toen zei ze, ja, dat snap ik toch ook wel. Vond ik een mooi onderrondje tussen Leon Stentler en Bart Sanders. Allebei goede vrienden van mij.
Ja, jij verbindt ze met elkaar.
Kwam voor jou heel dichtbij.
Ja, het kwam wel heel dichtbij. Ja. Ik heb ook even lopen sussen. Ja, snap ik. Jongens, laten we het even gaan hebben over de mooiste wedstrijd van het weekend. Feyenoord-PSV. We hebben een topper op komst.
Ja.
Zin in?
Toewerken richting de topper. Ja, ik zeker op basis van die eerste wedstrijd. Die was mega interessant met wat daar gebeurde. En ook hoe PSV het omzette en... Ja, hoe ze best wel sterk waren in die wedstrijd. Ik denk toch wel dat we een andere Feyenoord gaan zien.
Ja, omdat het in eigen huis is. Nou, omdat ze zelfverzekerder zijn. Ja,
omdat ze verder zijn, denk ik, dan dat ze in die periode waren.
Ja, op dat moment waren ze nog vooral in fases van wedstrijden sterk. En nu kunnen ze dat hele wedstrijd doen.
Nou, ja, dat ook. Maar ik denk ook dat ze zich niet meer zo makkelijk uit het veld zouden laten slaan door een omzetting. Van PSV, want ze waren echt wel zwaar de onderliggende partijen in Eindhoven. Dus dat viel me eigenlijk best wel tegen.
Gebeurt eigenlijk nooit dat Arne Slot tactisch wordt overklast?
Nee. En hij gooide toen een beetje op de spelervattingen van ja, we kregen twee spelervattingen tegen die erin gingen. Nee, ze kregen 10 corners er tegen en daar gingen er, of meer zelfs, en daar gingen er 2 van in. Dus dat zei wel veel over het overwicht van PSV. Ja. Ik denk dat het nu anders moet zijn. Alleen ja, het is wel jammer dat Szymanski niet kan spelen.
Een van mijn favoriete voetballers in de Eredivisie, Szymanski. Ja, hoe belangrijk is hij voor dit Feyenoord?
Ik denk op creatieve heel erg. Ik denk dat het heel fijn is dat niet alles van Kukcu hoeft te komen wat dat betreft. En als je met Szymanski heb je daar een extra speler bij. Dat laat hij bij Vlagen heel erg zien.
Zou jou Kukcu dan ook nu op die plek van Szymanski zetten en iemand anders achter zetten? Of juist weer op zoek gaan naar dat creatieve op die nieuwe nummer 10 positie?
Dit is best een interessante vraag. Want in eerste instantie dacht ik direct, nee, tuurlijk niet. Je gaat Kukcu toch niet van zijn positie afhalen. Maar dan hebben ze wel betere alternatieven dan dat ze dat niet doen, toch?
Ja, hangt er vanaf hoe je daar wil spelen. Je kan ook Timber je lopende man laten zijn.
Mm.
Dus dat je het veel meer met een loper oplost dan met een directe vervanging. En dat je wel met Wiever en Kukcu naast elkaar speelt.
Wiever, Kukcu, Timber. Dat is misschien op het oog het beste middenveld.
De meest logische samenstelling, zeg maar. Maar als je...
Hoe ga je hem draaien? Draai je met Kukcu naar boven of draai je met Timber naar boven? En daar zit denk ik wel weer heel erg veel verschil in. En ook een beetje afhankelijk van welke druk wil je zetten op het middenveld en waar wil je druk zetten op het middenveld? Ik denk dat dat misschien nog wat beter is, omdat het grootste gevaar komt van Simons. En hun verdedigende middenvelders, vind ik, liggen de beste kansen.
Het is ook een beetje de vraag inderdaad van waar gaat Simons dan in dit geval spelen voor afgelopen wedstrijd? Speelt hij dan hangend vanaf links, zeg maar. Maar werd hij de tweede 10, zeg maar, aan de binnenkant, omdat de back heel hoog stond. Dus daar zullen ze inderdaad wel een oplossing voor moeten vinden om hem op te vangen. En dat zou Wiever op zich wel een logische optie voor
kijk, als zijn. Als zij met Til op 10 gaan spelen, dan zou ik zeggen, zet Kukcu ook op 10. En zet Timmer erachter, want dan heb je die verdedigende stabiliteit niet. Of die extra verdedigende stabiliteit.
Ja, je zou eigenlijk
niet nodig.
Je zou eigenlijk Wiever op Simons kunnen zetten. Timber op Til, zeg maar, als lopende 10. En dan heb je Kukcu ervoor, maar dan heb je wel Kukcu Sangaré.
Ja, het is natuurlijk best interessant. Want als je met deze samenstelling begint, dan kan je altijd even afwachten hoe ze in de wedstrijd gaan staan bij PSV. Ja. Dat is echt een voordeel voor Feyenoord dan.
Ja, sowieso. Ja, en als je kijkt naar creatieve opties, zeg maar, op 10.
Mm-hmm.
Vorige keer hadden ze Del Rosun gebruikt als middenvelder. Ja. Dat had ik bijna al verdrongen, zeg maar. Want dat ging toen ook niet helemaal goed. En dat is daarna ook bijna niet meer gebeurd.
Nee.
Maar het schoot me net wel even te binnen. Dus dat, ja, maar dat zie ik eigenlijk niet meer gebeuren. En als je een Tabouni of zo daar neer moet gaan zetten in deze wedstrijd, zou ik interessant vinden. Dat gaat het zal wel niet gebeuren, denk ik.
Nee. Hey, tot zover even de discussie over het middenveld. De buitenspeler Igor Paixão gaf een interview bij Voetbal International. Hij zei dat het wel wat tijd was om iets meer te gaan laten zien.
Ja.
Natuurlijk gescoord tegen Groningen, tegen Ajax.
Ja, is ook zo. Bij hem, je kan je haast niet voorstellen dat hij de tweede seizoen, zeg maar, niet gaat schitteren. Omdat hij Hij heeft natuurlijk best wel een aanpassingsperiode nodig gehad. Maar voetbalkwaliteit, zeg maar, zit het er sowieso in.
Maar kan dat na een half jaar aanpassen? Heeft hij niet een heel jaar nodig? Ik heb geen idee, hoor.
Nou ja, goed. Neres deed ook na een half jaar, toch?
Ja, die begon in zijn eerste wedstrijd al vrij goed.
Ja, precies, maar na een half jaar
goed. Ja, klopt.
Stond hij recht.
Klopt, maar het zal per persoon ook weer verschillen, toch?
Hij allebei een Braziliaan, dus
ja.
Duurt een half jaar.
Nou ja, goed. En hij heeft aan de linkerkant natuurlijk ook wel aan het begin nog wel wat concurrentie gehad. En je hebt nu ook het idee van dat eigenlijk iedereen die daar kan spelen wel een beetje afgetest is. Dat Idrissi daar niet per se de meeste...
Dat hij dat gewonnen heeft ook.
Ja. Ja. En dat hij daar op basis daarvan en dat hij zich beter voelt en dat hij wat meer zijn talen volgens mij ook wil gaan spreken. Dat hij nog beter kan.
Ja, hij zegt taal is gewoon essentieel. Dit alles komt nog eens boven op wat ik voetballend allemaal nog moet leren. Het is natuurlijk ook een hele overstap. Hij heeft wel geluk met Danilo. Hij zegt ook dat is echt mijn steun en toeverlaat. Ik kan dat zo goed begrijpen als je in een ander land komt en er zit al iemand die het allemaal kent.
Helemaal als je nul van de taal spreekt, nul van de cultuur snapt. Ja, dan is dat wel heel erg fijn binnenkomen. Ja.
Hij heeft ook wel wat brani, hè? Kampioen, waarom niet?
Ja.
Moet ook wel, toch? Als je nu Feyenoorder bent.
Je staat zoveel punten los.
Ja.
Natuurlijk moet je dat zeggen.
Oh, nou mogen ze het wel zeggen. Huh?
Ja, maar Feyenoord heeft ook een begroting waarmee je mag zeggen dat je kampioen wordt.
Nou, eigenlijk nog niet. Tenminste,
maar als je naar de selecties kijkt, Ajax echt boven de 200 miljoen aan inkoopwaarde. Nee, PSV dan 120 miljoen en Feyenoord iets van 40 miljoen, ietsjes meer.
Nee, maar er zit nog wel een verschil tussen 16e worden en zeggen dat je Europa ingaat.
Zeker weten.
En de derde team zijn en zeggen dat je kampioen kan worden.
Ik sta ook achter jou, hoor.
Gelukkig. Nee,
ben het niet mee eens.
Even rustig aan en hold take waar.
PSV nog intact. Of tenminste, zover dat kon. In elk geval transfer deadline day. Bakayoko, mogelijk zelfs contractverlenging. PSV, wees dat bot af. 8 miljoen plus 7 miljoen variabel. Stel die andere twee waren niet gegaan, hadden ze dit 100% moeten accepteren, toch?
Als het echt duidelijk was geweest dat hij bij PSV niet aan spelen was toegekomen de tweede seizoen zelf, dan wel. Alleen, ja, hij heeft toch ook nog zo lang zijn plafond niet bereikt. Dus het was super zonde geweest.
Het is veel geld.
Ja, nee, dat weet ik wel. Maar ik denk dat het hele idee van PSV is dat dit het zal net geen Madueke worden. Maar wel dat hij richting de meer dan 15, 20 miljoen moet hij wel kunnen opleveren, denk ik. Als hij echt doorbreekt.
Ja, maar tot nu toe heeft hij dat nog absoluut niet laten zien in de Eredivisie. En heeft hij ook weinig tijd voor gekregen. Ik bedoel, ik zie hem dat nog wel waarmaken. Bij jong PSV was hij heel erg goed. Daar krijg je wel meer ruimte achter de defensie.
Ja, hij laat wel zien wat erin zit. En als je dat op dat niveau kan laten zien en je kan meegroeien, dan ben je wel een hele complete speler die wat extra's kan brengen.
En Brand zei ook gewoon dat het niet in de filosofie past. En volgens mij bedoelde hij daar niet alleen mee dat hij al twee spelers had verkocht. Dat telde mee, maar ook gewoon van we willen de spelers eerst hier laten ontplooien voordat we ze verkopen. En dat vind ik wel, als dat je filosofie is en je blijft daarachter staan, vind ik dat vet.
Ja, dat vind ik ook heel logisch. En kijk, we zeggen nu dat hij het nog niet goed heeft gedaan, dat klopt ook. Alleen als je ziet bijvoorbeeld hoe vaak hij in een positie kwam tegen Emmen om te scoren, zeg maar. Mm-hmm. Dat is wel heel duidelijk dat hij een bepaald wapen heeft waarmee in de Eredivisie best wel veel doelpunten kan gaan maken.
Ja, tot nu toe 6 keer in de basis.
En het is ook een beetje de reeks op, wat kan je voor die 8 miljoen terughalen? Voor die 8 miljoen haal je dan een even groot talent als...
Op transfer deadline day niks.
Oh, ja. Nee, inderdaad.
Dan is het toch best wel logisch dat je hebt gezegd van... Ja, dus volgens mij wel 8 plus 7 is dat nog wel flink wat meer kunnen worden, maar alsnog.
Hey, PSV gaat mogelijk ook nog proberen om die... tot 2027 lopende contract van Xavi Simons aan te passen, omdat nu die PSG-clausule erin is. Als je Xavi Simons bent, dan doe je dat nu toch nog even niet? Of wel? Of als je zeker weet dat je bij PSV wil blijven en je veel meer kan gaan verdienen.
Ja, en of dat je andere afspraken kan gaan maken, zeg maar, zodat er wat bredere mogelijkheden zijn. Maar in principe zou hij nu inderdaad kunnen zeggen, na dit seizoen van ik wil graag naar PSG. Dan zegt PSG prima.
Want dan betalen ze hem en dan verkopen ze hem weer voor veel meer.
En dan heeft hij dan ook een fantastische onderhandelingspositie om tegen PSG te zeggen van oké, jullie mogen me voor 12 halen, maar doe me wel even 10 miljoen euro tekengeld. En verkoop me dan voor 40 miljoen euro door aan, noem maar wat, Arsenal of zo.
Tekengeld, dat is ook een lekker fenomeen, hè?
Ja, goede podcast.
Oké, jongens, we zijn door het draaiboek heen. Het was voor wat mij betreft...
Het was van alles
vol voetbal.
Ja. Het was van alles wat zonder dat we groot nieuws hadden.
Ja, veel hot takes.
Lekker. Ja.
We gaan ze opschrijven en we gaan eens even kijken woensdag. Wat we daarmee doen. Het is donderdag, Jeroen.
Ja, maar woensdag deed ik het gisteren.
Ah, ja. Helemaal goed. Hey, Jeroen, dankjewel. Wouter, dankjewel. Mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Tot dan. Ciao.